NPO Radio 1. KRO NCRW.
Burgemeesters treden hard op tegen mensen die een garage of woning hebben verhuurd aan wiettelers. Maar helpt dit beleid om het drugsprobleem te bestrijden? Nee, zeggen onderzoekers.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRW. Straks, Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, maar de boerenstand drijft op inkomenssubsidie. Van die paradox willen de boeren af. Maar hoe? In Reporters NL aandacht voor de kippenboeren. Morgen komt het rapport uit over de fipronil-affaire. De eiersector vindt alvast dat de overheid voortaan sneller moet ingrijpen bij een dreigend voedselschandaal. Eerst het dichttimmerbeleid van burgemeesters. Als er hennep op harddrugs in je woning wordt aangetroffen, kan de burgemeester je uit je eigen woning zetten en die vervolgens laten dichtspijkeren. Dat gebeurt naar schatting zo'n 1000 keer per jaar. Politie, Belastingdienst, energiebedrijven en woningcorporaties trekken daarin gezamenlijk op in zogenaamde hennep-convenanten. Maar het beleid heeft veel haken en ogen, merkte Sander Bartling.
Nou, dit waren dus de garageboxen die ik verhuurde. Ja, 100 euro per maand, dat is ook weg.
In heel veel gemeenten zie je dat die convenanten zijn afgesloten. En ook dat die woningcorporaties en energieleveranciers mede verantwoordelijk zijn geworden voor de aanpak van hennepteelt. En daarop ook worden afgerekend.
En in deze garagebox, die derde, daar lagen de drugs in. En daar ging het dus uiteindelijk allemaal om. Om dit garageboxje is alles gesloten.
Wij voeren wel als academici, als wetenschappers het debat. En dan wordt er wel gezegd, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot mensenrechten? Mensen kunnen toch niet zomaar uit huis worden gezet? Buitenlandse onderzoekers, die hier ook onderzoek naar doen, krijg ik dat eigenlijk ook niet uitgelegd.
Deze was het.
Ik duw de deur even wat verder open.
Hier stond een aanhangertje in met drugs. Nou ja, iedere dag kunnen ze er een andere aanhanger in rijden. Dus waar je dan verantwoordelijk voor wordt gesteld, ik weet het niet.
Nee, daar is dus geen enkel cijfer voor dat dit echt leidt tot een enorme terugdringing van het aantal hennepplantages. Wat we vaak doen is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat.
Ecstasypillen, MDMA.
Dit is Corren. Corren Kerkenaar werd 3 jaar geleden uit zijn eigen huis gezet door de burgemeester van Os vanwege de vondst van drugs. Niet in zijn huis, maar in de garageboxen die hij verhuurde.
Een holder voor een pistool in te doen en ik geloof 60 patronen.
Ja.
Ja, en nog allemaal rommel waar ik zo de naam niet van te binnen schiet. Mm-hmm. Waar ik totaal. Ja, ik bedoel, als die aanhangwagen nog een keer binnen zou, ik zou exact hetzelfde doen. Want je kunt niet iedere dag garageboxen controleren. Dat is een onmogelijke taak.
Zullen we even naar het huis lopen? Want dat ziet er ook heel gehavend uit. De deur staat al open. Die ligt ook uit zijn sponning. Of we hier naar binnen kunnen. Ik zie geen instortingsgevaar.
Dit was mijn woonkamer.
Ja. Wat was dit?
Dit was een wasbok. Een wasmachine.
De deur gaat niet open, maar...
Dit was een bubbelbad. Sorry.
Een bubbelbad. Ja, we kunnen ook het licht niet aandoen, hè, nu. Echt alles is verwoest, hè?
Ja, een badkuip is er zelfs uitgetrokken hier. En een badkamer en boven woonde mijn zoon. Die had een apart huis.
Is dat voor het eerst dat u weer terug bent, of niet? Heeft u dit al gezien?
Nee, binnen ben ik nog nooit geweest.
En wat denkt u dan als u dit allemaal ziet? Of wat voelt u dan?
Nou, dan springen de tranen in mijn ogen. Gewoon, ik had hier gewoon nog heel graag willen wonen natuurlijk.
Het skelet van het gebouw waar we doorheen lopen was vroeger Korns woonhuis en café.
Dat was 's morgens. Ik lag nog op bed. Ja, politie aan de deur. En surveillancewagen in. Ben ik naar een bos gebracht en daar heb ik een paar dagen gezeten. En de anderhalve dag wist ik nog niet eens waarvoor ik daar zat. Ik denk, wat kan dat nou?
Als er hennep of harddrugs in je huis wordt aangetroffen, word je uiteraard strafrechtelijk vervolgd en loop je de kans op een boete of een gevangenisstraf. Maar er gebeurt nog meer. De burgemeester kan met een beroep op het bestuursrecht je woning wel een jaar dichtspijkeren. Dat is om de overlast te bestrijden en de loop uit het pand te halen, zoals dat heet. Dat gebeurde bij Korn ook. Alleen de drugs was niet van hem, werd niet in zijn woonhuis aangetroffen, maar Korn verloor wel met het dichtspijkeren van zijn woning zijn verblijfplaats en zijn café en dus ook zijn werk.
En daarvoor zetten ze dan een jaar het huis uit. Ja, je café kwijt. Geen inkomen meer. Geen woning meer. En dan? Dan ga je dus failliet.
Maar Korn gaat in beroep tegen de aanklacht.
De rechter in Den Bosch gaf me gelijk. De rechter die zei van burgemeester, u moet uw huiswerk opnieuw doen. U heeft geen goed besluit genomen. Maar ja, uiteindelijk kwam het bij de Raad van State. Heb ik verloren, waarom weet ik niet.
Dat procederen was dus tegen de beslissing van de burgemeester om Korns huis dicht te spijkeren. Maar de strafzaak, die is er nooit van gekomen.
De officier vond van, ach, die jongen is toch al genoeg gestraft, laten we maar geen strafproces beginnen. Maar ik had liever wel een strafproces gehad. Dan had ik namelijk vrijgesproken geworden, want ik heb niks gedaan.
Ja, soms vallen de Spaans.
Burgemeester Bovine Buis Glaudemans van de gemeente Os is koploper pandensluiten van Noord-Brabant. Waarom sluit ze niet alleen de garageboxen waar de drugs zijn aangetroffen, maar ook de woning zelf?
Er wordt altijd gekeken naar een persoonlijke situatie, maar de veiligheid van de buurt heeft echt de overhand. En wat ik verder belangrijk vind, is dat mensen die dan verhuren, die moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat ze aan de goede mensen verhuren en dat ze ook kijken wat er gebeurt. Maar we hebben iedereen nodig om te zorgen dat ze dit uit de woonwijk krijgen.
Ja, maar je mag toch als verhuurder niet zomaar een pand betreden wat je verhuurt, als het aan iemand anders verhuurt?
Nee, maar kun je afspraken over maken.
Ja?
Natuurlijk. Ja,
want ik dacht dat het vanuit privacyoverwegingen, dat je daar niet zomaar binnen
nou,
mag komen.
Dan moet je je afvragen of je de mensen aan wie je verhuurt, of je die voldoende kent om ze te vertrouwen en welke garanties je daarvoor hebt.
Ja,
en maar je moet altijd weten dat je dus een risico loopt dat je je huis kwijtraakt als je dat dan niet aan niet goede partijen verhuurt. Dus dat blijft een risico.
Dat betekent dus dat iedereen in Nederland de partij aan wie
iedereen
je verhuurt
in
dus
Nederland
heel erg goed moet doorlichten.
Ja, iedereen in Nederland moet uitkijken. En iedereen in Nederland moet opletten op wat er in de buurt gebeurt.
Burgemeester Buis spijkert Kerkenaars pand dus dicht, ondanks het seponeren van de strafklacht. En daarmee was een nieuw probleem geboren. Met de bank.
Ze vroegen wel van hoe zit het met het strafrechtelijk onderzoek. Want de Rabobank is dan zodanig dat als je ook maar eventjes mede schuldig blijkt te zijn, is het einde verhaal hypotheek weg.
Ja.
Ja, dat is echt zo. Ja.
En gaat het er dan eerder om, kunt u die hypotheek nog maandelijks betalen? Of
nee,
gaat het
nee, het principe. Nee, ze kijken helemaal niet of je die hypotheek nog kunt betalen. Nee.
Dus ze willen gewoon niet dat als iemand een veroordeling aan zijn broek heeft, die willen ze geen hypotheek geven.
Als je voor dat veroordeeld wordt, krijgt hij geen hypotheek. Nee.
Nou, dan zou je in principe na die 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar weer terug kunnen. Maar wat er vaak gebeurt is dat er een afschrift van dat besluit om die woning te sluiten naar de bank gaat.
Michel Vols, adjunct hoogleraar openbare orderrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Die zegt dan, ik ga die hypothecaire lening opeisen. En dan zit je dus als eigenaar van het pand met een enorm groot probleem. Want je zit waarschijnlijk 3 tot 6 maanden zonder woning. En je moet ook direct de lening gaan terugbetalen die nog open staat. Nou, heel vaak is dat natuurlijk helemaal niet mogelijk voor mensen. Dus dan komt er tot een veiling. Dat is allemaal financieel natuurlijk echt rampzalig. Dus wat betekent dat? Als je uit je koopwoning kan worden gezet, dan ben je dus sowieso die 3, 6 maanden eruit. Maar je ziet ook wel gevallen waar mensen definitief hun woning kwijt zijn en met een enorme restschuld overzitten. Nou ja, en dan is het wel de vraag, is dat nou de beste methode om die hennepplantages tegen te gaan?
Navraag bij de Rabobank leert dat de bank inderdaad de hypotheek terugvordert bij oneigenlijk gebruik van het huis. Het staat in de hypotheekvoorwaarden. Maar, zegt de bank, het gebeurt slechts incidenteel.
U zou zoon woonde ook op dit terrein, hè?
Die woonde erboven.
Die woonde boven.
Een aparte woning hierboven.
En is hij ook in staat van beschuldiging gesteld?
Hij is vrijgesproken.
De zoon van Korn wil niet met ons praten. Het is hem allemaal te veel. Ook hij werd, hoewel vrijgesproken, uit zijn huis gezet.
Gaan zwerven.
Voor een huurhuis kwam hij niet in aanmerking.
Van, hij woonde een dagje bij mij en een dagje bij zijn moeder en een dagje bij zijn zus en een dagje bij een andere zus. Toen zijn ze naar Brabant wonen gegaan en ze werden afgewezen van je komt uit een drugspand en daar krijg je geen woning.
Ook woningbouwverenigingen hebben in hun algemene voorwaarden opgenomen dat huurders bij oneigenlijk gebruik van de woning uit hun huis gezet kunnen worden en dat de bewoner ook geen andere woning mag huren bij de woningcorporatie, vaak voor een periode van 3 jaar.
Eigenlijk is het toch gek dat de rechter zegt dat hij geen straf... of het Openbaar Ministerie de zaak niet eens voorlegt aan de rechter... maar dat de burgemeester mij wel uit mijn woning zet voor 3 maanden... en dat de corporatie me daarna voor altijd uit die woning zet... en daarna me ook nog op een zwarte lijst zet. Ik kan het vaak heel moeilijk uitleggen aan mensen die hun woning verliezen... want die voelen dat gewoon als straf.
Burgemeesters timmerden in 2016 meer dan 1000 woningen dicht. Maar, zegt Vols, de woningbouwvereniging kan ook op eigen gezag... een bewoner uitzetten.
En dat zijn er een paar honderd. Alleen gaat het mij, is het te makkelijk om te zeggen... er worden er 100 mensen of 200, 300 mensen per jaar eruit zijn... omdat er heel wat gaten nog zitten van dingen die we niet weten. Dus mijn verwachting is dat veel hennepplantage ook niet... hennepteders niet wachten totdat de deurwaarder komt... maar gewoon zelfstandig al vertrekken. Of niet eens de gang naar de rechter uit afwachten... maar gewoon een dealtje sluiten met de woningbouwcorporatie... dat ik niet zo lang word, op een zwarte lijst word gezet.
Maar wat nou als de burgemeester teruggefloten wordt door de rechter en de huisuitzetting blijkt onterecht?
Ik heb zaken statistisch geanalyseerd.
Onderzoeker Michelle Bruin van de Rijksuniversiteit Groningen analyseerde 271 huisuitzettingen die wel bij de bestuursrechter aangevochten werden. Wat blijkt, in 30% van de gevallen krijgt de burgemeester achteraf van de rechter ongelijk.
Of dat er geen drugs was aangetroffen of het besluit is onvoldoende gemotiveerd.
Als je uit je corporatiewoning wordt gezet, kom je op een zwarte lijst te staan. En dan kan je tot 3 jaar, soms zelfs tot 5 jaar, worden geweigerd om een nieuwe corporatiewoning te vinden. Nou, als je in een koopwoning zat, heb je dat probleem niet omdat je niet door een corporatie bent gesnapt. Maar kan je wel in de politieregisters komen en kan je bijvoorbeeld lastig krijgen om een verklaring omtrent het gedrag te krijgen. En in steeds meer gemeenten heb je die nodig om ergens een woning te kunnen huren. Ja. En dus dat is dan volgens de Rotterdamwet. Die was alleen maar van kracht in Rotterdam, maar nu ook steeds meer andere gemeenten. Dan gaat men screenen van wat heb je op je kerststof. En dan hoef je niet eens voordeel te zijn. Soms is het vermelding in de politieregister al voldoende.
Het kan dus zijn dat je geen huur- of koophuis kunt krijgen terwijl je toch geen strafblad hebt. En alle betrokken organisaties werken mee aan dit beleid. Het heet het Hennepconvenant.
Het idee van Hennepconvenanten is dat er een soort protocollen, overeenkomsten worden afgesloten tussen verschillende partijen. Met betrekking tot de aanpak van hennep gaat het om woningbouwcoöperaties, energieleveranciers, politie en natuurlijk uiteindelijk ook de gemeente. En die convenanten worden gesloten omdat het jarenlang eigenlijk niet gewoon was in Nederland dat dit soort partijen, die volkomen verschillend zijn in wat ze doen, eigenlijk gaan samenwerken. En aan de hand van die convenanten worden zaken al afgesproken over hoe te werken, hoe vaak te werken, hoeveel henneplantages aan te pakken, wat de resultaten zijn enzovoort.
Mark Schuilenburg werkt op de afdeling strafrecht en criminologie aan de Vrije Universiteit. Recente cijfers ontbreken, zegt hij. Maar 10 jaar geleden werden al in meer dan de helft van de gemeenten hennepconvenanten afgesloten. Nu heeft waarschijnlijk vrijwel elke gemeente een hennepconvenant.
Sinds eind jaren 90 is eigenlijk integrale samenwerking het toverwoord in de criminaliteitsbestrijding.
En daar worden allerlei voordelen aan toebedacht, zegt Schuilenburg.
Delen van kennis met elkaar, samenwerken, informatie delen, verschillende instrumenten. Bestuursrecht kan naast het strafrecht worden gebruikt op het moment als de gemeente bestuursrechtelijk en de politie strafrechtelijk met elkaar gaan samenwerken.
Maar de praktijk is weer barstig, omdat allerlei partijen met allerlei verschillende doelstellingen met elkaar moeten gaan samenwerken.
Samenwerking om een onderwerp waar bijvoorbeeld heel veel verschillende partijen niets mee hebben. En hennep is daar, was daar altijd een heel sprekend voorbeeld van.
Als je het café in komt lopen, dan liggen er overal op de grond stukken gipsplaatstukken Oude vloerbedekking, lege blikjes. Zelfs een dameschoen hier. Met een hak, die ligt er nog in. Het hele plafond is kapot. De bar, dat is zo'n ouderwetse bar met van die dakpannen erboven. Die is helemaal zwart geblakerd. De piano. Zo zie je ook eens de binnenkant van een piano. Ja, die is dus ook helemaal verbrand.
Dus zo tref je jouw café weer aan.
Maar u was gedwongen om het pand te verkopen.
Ja,
maar
wat moet je anders met zo'n pand?
Zeker, maar u kon het ook niet als café verkopen dus.
Ik kon het ook niet als café verkopen, want ze hadden geen vergunning op. Dus ja, dan moet je een koper zien te vinden die een pand wil. Of een object waar die een jaar lang niks mee kan doen. Hè, dan moet je al iemand hebben, ja. Die daar centjes voor heeft, die het allemaal af kan wachten.
Ja.
En dan moet je dan maar zien of je er iets op kunt bouwen. Of je een vergunning krijgt. Of en wat een café terugbouwen was geen optie, want dat mocht niet meer.
Uiteindelijk vindt Korn een koper die het pand voor ver onder de prijs van hem overneemt.
Uiteraard een prijs, ja. Waarvan ik net mijn hypotheek af kon lossen. Hè.
Maar daarna is het pand...
Daarna is het afgefikt.
Oké, dus daar heeft u niet de schade van. Daar heeft de huidige eigenaar de schade van.
Daar heeft de huidige eigenaar de schade van.
Je zou het nog een geluk bij een ongeluk kunnen noemen dat Korns huis na de verkoop afbrandt. Waarschijnlijk waren het jongeren uit de buurt die het slecht afgesloten pand als hangplek gebruikten. Doordat zowel politie, gemeente, bank als woningcorporatie samenwerken, is Korn nu bijna alles kwijt. De hennepconvenanten zijn bedoeld om effectiever op te kunnen treden tegen illegale, brandgevaarlijke hennepplantages in woonhuizen. Maar werken ze ook? Onderzoeker Mark Schuilenburg bestudeerde ze. En hij heeft zo zijn bedenkingen.
Met betrekking tot die hennepbestrijding zie je dat partijen als woningbouwcoöperaties en energieleveranciers in teams met de politie langs deuren gaan waarvan ze vermoeden dat daar bijvoorbeeld een hennepplantage op zolder is. Maar een woningcoöperatie van oudsher heeft eigenlijk maar één groot doel. En dat is natuurlijk woningen verhuren en daarmee winst maken. Ze zijn eigenlijk niet opgericht natuurlijk om criminaliteit te bestrijden of om criminelen aan te pakken die grootschalige plantages in hun woning houden. En vaak zie je, en dat hebben we gemerkt ook in die interviews, dat ze in die zin wat terughoudender zijn als ze in zo'n team zitten dan de politie, wiens taak van oudsher natuurlijk is criminaliteit te bestrijden.
En wat gebeurt er dan? Krijg je wrijving tussen die organisaties? Of?
Nou ja, je krijgt verschillende vormen van wrijving, van frustratie, van wantrouwen. Ook partijen die zeggen tegen de andere partij, jij doet te weinig. En dat gaat eigenlijk over en weer. Het is niet alleen de politie naar de woningbouwcoöperaties, maar het is ook andersom dat zeker een aantal jaar geleden politie heel weinig prioriteit had voor de aanpak van hennep. Dat is nu anders met de hele nadruk van ondermijning. Maar in die tijd moesten heel veel politieagenten ook echt gestimuleerd en geenthousiasmeerd worden door die andere partijen om daadwerkelijk wat te doen.
Hoe doen ze dat?
Door bijvoorbeeld anekdotes te vertellen aan politieagenten. Van nou, vorige week trof een plantage aan van zoveel kilo. Hè. Dus het is bijna een soort scorebordjournalistiek. Je kan het bijna vergelijken ook met de sport. Er wordt ook vaak in sporttermen gesproken. Van we hebben de grootste gepakt en die was groter dan die van vorige week.
Dus ze moeten echt overgehaald worden?
Ja, ze moeten echt overgehaald worden, geenthousiasmeerd worden om dus bij burgers aan te bellen en te kijken of daar wel of niet een hennepplantage aanwezig is.
Ja, ja. En bij de corporaties zegt u van, het is niet hun core business, veiligheid.
Ja, het werkt dus twee kanten op. Ook de woningbouwcorporaties die wij spraken worden nu opeens via de integrale samenwerking in een traject getrokken wat veel meer gaat over criminelen, zwart geld, ondermijning, alle risico's die erbij horen.
En die risico's kaatst hij dan ook weer terug naar de woningbouwvereniging in de vorm van bedreiging of dat soort dingen?
Ik kan me wel voorstellen dat het niet ondenkbaar is dat ook dus deze partijen wel degelijk in die zin voorwerp kunnen worden van bedreigingen. Want zij zijn eigenlijk nu letterlijk eigenlijk ook politieagenten, maar dan in dienst van een woningbouwcorporatie.
En dat leidt soms tot ruzies. Onlangs vochten twee Eindhovense woningcorporaties tot aan de Raad van State een gevecht uit met de burgemeester. Die wilde hun panden een aantal maanden sluiten na drugsvondsten als signaal aan de buurt. De woningcorporaties waren daartegen omdat...
dat zo'n woning dan langdurig niet beschikbaar is voor een echte huurder.
De woningcorporaties weigeren commentaar, maar de brandvereniging EDES niet.
Ga dan niet elkaar zitten pesten met het dichtspijkeren van panden, want dat helpt niks. Het levert niks op. Je wil dat ze samenwerken en wat jij doet is ons straffen.
Maar wat merkt Marnix Noorder, voorzitter van EDES, dan van de wrijving over de rol van de woningcorporatie als politieagent?
In het algemeen is een corporatie geneigd om schouder aan schouder met politie en justitie te werken aan het bestrijden van criminaliteit en dus ook het misbruik van die woning.
Een diplomatiek antwoord. Maar al die zaken dan waarin de burgemeester achteraf werd teruggefloten door de rechter. Noorder denkt dat dat wel meevalt.
Dan vind ik het jammer dat het niet altijd zorgvuldig gaat. Je moet handhavend optreden. Je zult ook als corporatie blij zijn dat elke wietplantage weer weg is. Weer een probleem opgelost. En waar gehakt wordt vallen Spaanders.
Nee, daar is dus geen enkel cijfer voor dat dit echt leidt tot een enorme terugdringing van het aantal hennepplantages. Wat we vaak doen is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, het is eigenlijk toch wel gek dat we als een kip zonder kop eigenlijk allemaal panden aan het sluiten zijn, zonder dat we weten wat de effecten daarvan zijn.
Onderzoekers Schuilenburg en Vos twijfelen aan de werking van hennepconvenanten. Sterker, er is geen enkel bewijs voor dat ze werken.
Als je gewoon gaat kijken naar het aantal hennepplantages dat wordt aangetroffen, neemt niet af. We weten niet hoeveel keer wordt gesloten, maar wel dat het fors toeneemt vanaf 2008. Dan is mijn vraag van, ja, als je ziet dat het nou niet echt afneemt en het probleem blijkt steeds groter te worden, is dit dan een effectieve methode? Tot nu toe zie je eigenlijk maar een grotere uitbreiding van het toepassingsbereik van die bevoegdheid, zonder dat we eigenlijk weten wat we doen. Ja, of dat nou verstandige regelgeving is. En zeker als je ziet hoe ingrijpend deze bevoegdheid is. Ja. Mensen worden dakloos gemaakt.
Ja, en nu? Nu ga ik proberen om naar het Europese Hof voor Rechten van de Mens te gaan. Hè? Even in onderzoek kijken of dat mogelijk is. Maar ik grijp alle mogelijkheden aan. Al kost het me mijn hele vermogen om toch ooit gelijk te krijgen.
Waarom?
Omdat ik gewoon gelijk heb. Wat? Omdat die wet gewoon die ze hier in Nederland uitgevaardigd hebben totaal onrechtvaardig is.
Maar naar het hof gaan kost u heel veel tijd.
En geld.
Heel veel geld en uw gezondheid.
Ja, en dan ben je allemaal kwijt.
Waarom gaat u dan toch door?
Omdat ik me gelijk wil. Voor mij en voor eventuele andere slachtoffers die nog zullen volgen. He, want ze maken iedere dag weer nieuwe slachtoffers. En dat moest de woning zijn, dat burgemeesters rechters worden. Dat zijn ze toch? Ze zijn rechters geworden. En zo voelen ze zich ook. En zo gedragen ze zich ook.
Maar uiteindelijk voelt het natuurlijk onrechtvaardig aan, omdat vaak de grote jongens, de grote vissen, de dans ontspringen. In die zin is het natuurlijk interessanter om de criminele bendes daarachter te pakken, in plaats van de simpele Henks en Ingrid die denken een paar duizend euro erbij te verdienen.
Dus je ziet, als je eenmaal bent gepakt, verlies je je woning, moet je vaak heel veel geld betalen aan energiemaatschappijen, aan de verhuurder, aan de belastingdienst. Je komt op straat, dus je wordt dakloos. En het wordt ook nog heel moeilijk om een nieuwe woning te vinden. Dus er komt een soort 3-4-dubbele sanctie over je heen. Zonder dat dat misschien door een strafrechter wordt gedaan. Nee, je zit echt aan de grond.
Burgemeesters die rechters zijn geworden. In de reportage van Sander Bartling. Heb je zelf ervaringen met dichttimmeren van woningen, andere maatregelen tegen hennepteelt? En wil je die met ons delen? We blijven dit dossier volgen, dus mail ons dan. reporterradio@kro-ncrv.nl. Dadelijk de boeren, maar eerst dit.
Het WK-journaal.
Met Armand Afsaroglu. Goedenavond.
Goedenavond. Over een half uurtje wordt er afgetrapt bij het laatste duel van deze WK-dag. Polen speelt zo dadelijk tegen Colombia. Allebei nog puntloos. Richard van der Made, voor beide dus ook de laatste kans.
Ja, de ploeg die verliest kan naar huis. Bij een gelijkspel zou het allemaal nog kunnen voor zowel Colombia als Polen. Voor veel mensen toch de twee favorieten in deze groep. Maar ja, inderdaad, het is verrassend. Hè? Senegal en Japan nu allebei 4 punten en de twee andere landen nog op 0. En dus is de druk straks maximaal. zal het ongetwijfeld een intens en meeslepend gevecht worden in Kazan. Dat is tenminste wel wat ik verwacht. Bij Polen draait het voor een groot deel om Robert Lewandowski, de centrumspits. En bij Colombia staat Radamel Falcao van AS Monaco weer in de spits. Behoorlijk wat wijzigingen overigens in de opstellingen, maar daarover straks meer.
Dankjewel Richard. Straks dus vanaf 8 uur Polen tegen Colombia. Je had het al over de wedstrijd hiervoor in deze groep. Dat was Japan tegen Senegal. Chris Wobbe keek er voor ons naar.
Een mooie confrontatie tussen de twee verrassingen van groep H. Japan tegen Senegal. En het werd een wedstrijd om van te smullen. Het was de eerste keer dat Senegal tegen een Aziatische tegenstander op het WK speelde. Senegal slechts 2 keer verloren in 21 wedstrijden. Er werd veel van de ploeg verwacht die ook het meeste initiatief nam en zich tactisch wat aangepast had aan de Japanners. De voorsprong kwam er via sterspeler Sadio Mané. Hij werd geholpen door een enorme fout van de Japanse doelman Kawashima. Maar de gelijkmaker was een prachtig doelpunt. Inoue draaide de bal in de verre hoek. Inoue 1,61, de keeper 1,85, toch won de Japanner. 1-1 was ook de ruststand en toen was het een grote vraag. Wat zouden beide ploegen doen? Het punt koesteren of volle bak op de aanval? Het werd het laatste. Wage, de jonge rechtsback, maakte de 1-2 voor Senegal en ook een beetje voor het Afrikaans continent. En de gelijkmaker kwam van een oude bekende, Kessouke Honda. Hij heeft nu gescoord op 3 WK's, 2010, 2014, 2018. En zo eindigde een heerlijke wedstrijd in 2-2.
Beide ploegen staan nu op 4 punten. Blij gezicht in Engeland na de 6-1 winst op Panama. Bij de rust was het al 5-0. Een ongekende luxe, merkte ook BBC-commentator Guy Mowbray.
Well, if you're an England fan, it's 1, 2, 3, 4, 5. What a time to be alive.
Ja, mooi. Het werd uiteindelijk 6-1. De grootste zege van Engeland ooit op een eindronde. De Engelsen zijn net als België al zeker van de volgende ronde. Harry Kane, de spits, maakte 3 goals in deze wedstrijd. Een hat-trick dus. En na Jeff Hurst in 1966 en Gary Lineker in 86... is hij de derde Engelsman met een hat-trick op een WK. Volgens Captain Kane mogen de Engelsen nu echt gaan geloven in de wereldtitel.
Yeah, I said before, you have to believe. To achieve anything you want in life, you have to believe. I've said there's still a long way to go, there's a lot of hard work to go, but you know, we just got to stick together and keep to our game plan, and that's the most important thing.
Panama mag dan wel met 6-1 hebben verloren van Engeland. Het land heeft wel voor het eerst in de geschiedenis een doelpunt gemaakt op een wereldkampioenschap. En dus waren de fans niet verdrietig, maar juist hartstikke blij. Zo merkte deze Engelse verslaggever van Sky.
What an amazing win for England, but you wouldn't really tell. Looking at the Panama fans, they're still partying like crazy. This was their first goal ever in a World Cup. So even if they were thrashed at the end of the day by England, they don't seem to care.
Nou mooi, iedereen blij. Over een uur zijn wij weer terug met een nieuw WK-journaal. Vanaf 8 uur updates van Polen tegen Colombia.
Het WK-journaal.
Nederland is de tweede exporteur ter wereld wat betreft landbouwproducten. Dat klinkt als goed geld verdienen. Maar tegelijkertijd kan de Nederlandse boer niet zonder subsidies. Vooral melkveehouders en akkerbouwers zouden niet kunnen bestaan als ze geen inkomenssteun zouden krijgen. Toch wil een meerderheid van de boeren van subsidies af. Waarom? Vroeg verslaggever Benjamin de Bruin zich af.
Iedereen in Nederland kent het beeld van het platteland. De groene weilanden met Friese koeien erop. De eindeloze akkers met suikerbieten en aardappelen. En natuurlijk de tulpenvelden. Het is de kleur van Nederland. Ruim de helft van Nederland is agrarisch terrein. Het wordt allemaal beheerd door onze boeren. Zij zorgen voor ons landschap. Ze zorgen dat we te eten hebben. Het zijn hardwerkende vakmensen die om 5 uur 's ochtends opstaan om koeien te melken en op warme zomeravonden laat bezig zijn het gemaaide gras te hooien. Dat is de Nederlandse landbouw. En we zijn er goed in. Nederland is het tweede exportland ter wereld als het gaat om landbouwproducten. Jaarlijks gaat er ruim 92 miljard euro aan producten de grens over. Daar verdienen onze boeren lekker aan, zou je denken. Niet dus. Veel boeren, vooral melkboeren en akkerbouwers, zouden niet kunnen bestaan als ze geen subsidie zouden krijgen. Het inkomen van onze Nederlandse boeren wordt namelijk versterkt omdat de prijzen die ze voor hun producten krijgen te laag zijn. Zonder subsidie overleven is nu bijna onmogelijk. Toch wil een meerderheid van de boeren van de subsidies af. Dat blijkt uit een enquête die Dagblad Trouw hield onder ruim 2200 boeren. 70% van de boeren vindt dat een boerenbedrijf zonder subsidies moet kunnen bestaan. Gek toch? Nou ja, misschien niet als je het hele verhaal hoort. En dat verhaal begint natuurlijk bij de boer zelf.
Ja, deze dijk hier is aangelegd in 1505.
Teun de Jong is een Friese akkerbouwer met een landgoed van zo'n 80 hectare. Dat zijn ongeveer 160 voetbalvelden.
Nou, we staan hier in een akker met suikerbieten. Dus dit is voor suikerproductie.
En de Jong is voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwvereniging, waarmee hij een deel van de Nederlandse boeren vertegenwoordigt. De Jong zou wel zonder subsidies of inkomenssteun willen, want die krijgt hij nu. Maar op dit moment gaat dat nog niet. Zou je op dit moment zonder die subsidie kunnen als akkerbouwer? Zoals je dit bedrijf nu voert, hè, met de suikerbieten, met de aardappelen. Zou dat kunnen?
Dat willen wij wel graag. Maar dan moet er dus voor die subsidies weer wat anders in de plaats komen. Dat je toch mogelijkheden hebt om binnen de normale marktgebeuren toch je zekerheden te verkrijgen. Het is toch van de sorte dat u in de winkel €2,20 voor een brood betaalt en die boer die krijgt voor die kilo tarwe met 16 cent. Daar zit geen verband in met een productieprijs. En dat geldt dus met dat voorbeeld eigenlijk voor alle tilten. Dat je het zo in elkaar timmert dat die boer een groter deel van die verkoopprijzen krijgt. Dat dus de burger in de winkel, en misschien moet je op sommige momenten best wat meer gaan betalen, dat die burger in de winkel gewoon de prijs betaalt waar die boer ook van kan leven.
Hier snijdt Teun de Jong meteen een groot probleem aan. Boeren verdienen met hun werk soms zo weinig dat er niet of nauwelijks van te leven valt. Gelukkig zijn de boeren niet afhankelijk van de prijzen die ze voor hun producten krijgen. Juist daar zijn die subsidies voor. Voordat ik kan uitleggen hoe die subsidies nu in elkaar zitten, moeten we terug naar de jaren 50. Ooit is namelijk besloten dat boeren in Europa ondersteund moeten worden. Het is 1957 en de oorlog is net achter de rug. Tijdens de oorlog is honger geleden in Europa en dat willen we niet meer. Onder het motto nooit meer honger besluit de voorloper van de EU de landbouw te ondersteunen. Boer Teun de Jong is de vijfde generatie van zijn familie die het boerenbedrijf runt. Hij kent dus het landbouwbeleid van binnen en van buiten.
Nou, na de oorlog. Europa lag in duigen, Europa is opgebouwd. Nederland had minister van Landbouw Mansholt. Mansholt heeft een systeem bedacht van garantieprijzen voor basislandbouwproducten. En dat is de basis geworden voor het verdrag van Rome, wat in 1957 is gekomen met de start van de EEG, zoals de Europese Unie toen nog heette. En dat is verder opgebouwd in de jaren 60. En daarmee is Europa weer meer dan zelfvoorzienend geworden voor basisvoedselproducten.
Dat wat de Jong hier uitlegt is het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa, ook wel GLB. Minister Mansholt bedacht een systeem waarin boeren een gegarandeerde prijs kregen voor hun producten, ongeacht de economische waarde. En ook de afname was gegarandeerd. Boeren werden zo beloond voor hun harde werken. Hoe meer producten ze verbouwden, hoe meer de boeren verdienden. In 1957 werd dat als volgt uitgelegd.
Leden van het Europees Bureau der FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie der Verenigde Naties, bezoeken ons land ter bespreking van verschillende Nederlandse en Europese landbouw- en voedselproblemen.
Alle hens aan dek. Ik doe dan ook een ernstig beroep op ieder die mee kan werken en vooral op ieder wiens plaats in de landbouw is, zich van zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn de handen uit de mouw te steken. Opdat het ons gelukken zal, de oogst die we juist nu zo bitter nodig hebben, te bergen.
De man die je aan het eind van dit fragment hoort is Sikko Mansholt. De bedenker dus van het GLB. Zijn plan werkt geweldig. Door het GLB gaan boeren massaal produceren. Maar al in de jaren 60 ontstaan er overschotten. Door de gegarandeerde prijzen en afname voor producten van de boer wordt veel geproduceerd. Veel meer dan voor de Nederlandse en Europese markt nodig is. Van gekkigheid weten we niet meer wat we met de enorme voorraden moeten doen. Er ontstaan boterbergen en melkplassen.
De Nederlandse melkveestapel is in het nieuws. Door allerlei factoren, waaronder de specialisatie in de veehouderij, is de melkproductie zo hoog gestegen dat er een overschotsituatie is ontstaan die voor een deel resulteert in een verhoogde boterproductie. Maar alle EEG-landen, ook Nederland, hebben reeds zeer grote botervoorraden en de koelhuizen raken steeds voller. Het melkoverschot is een probleem waarvoor binnen de EEG al jaren naar een oplossing wordt gezocht. Maar steeds meer koeien blijven deze oplossing frustreren.
En dus past de EU het GLB aan. Tegenwoordig krijgen boeren een vergoeding per hectare grond die een boer bezit. Zo krijgt de boer toch ondersteuning, maar is de productieprikkel minder groot. Althans, dat is de redenatie van de EU. We gaan naar een andere de Jong, naar Joost de Jong. Joost de Jong heeft jarenlang te maken gehad met het beleid van de EU-subsidies als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Tegenwoordig het ministerie van Economische Zaken.
Ik ben afdelingshoofd geweest voor natuur, ik ben afdelingshoofd geweest voor landbouwbeleid. Maar de laatste jaren deed ik voedselbeleid.
Nu is de Jong columnist en hij is voor het afschaffen van de inkomenssteun aan boeren. Het is niet meer nodig, denkt de Jong. En bovendien is het krom.
Inmiddels produceren we genoeg voedsel, maar de geldstromen die zijn niet minder geworden, nauwelijks minder geworden. Dus ja, dan moet je je afvragen, waar is dat geld dan voor nodig? En kijk, als boeren een bepaalde beheersprestatie leveren, bijvoorbeeld het onderhoud van een natuurgebied of agrarisch natuurbeheer doen, ja, dan moet je spreken van een soort beheersovereenkomst. Dan is het een prestatie, maar dat is iets anders dan een subsidie. Een subsidie voor inkomen, ja, dat is eigenlijk dat past toch niet in deze tijd. Waarom zou je een economische sector, de ene sector wel helpen en de andere niet?
En bovendien profiteert niet alleen de boer van subsidies. Zo wordt de prijs om grond te pachten door het huidige systeem hoger. Meer grond betekent immers meer inkomen voor de boer. En dus wordt de grond in Europa meer waard.
Dat blijkt dat een gedeelte van die inkomenssteun die verdwijnt als het ware naar de grondeigenaren. En als je Europees kijkt, dan is meer dan de helft is verpacht land. Dus dan verdwijnt dus heel veel van die inkomenssteun. Die gaat gewoon naar de eigenaren en niet naar de boeren die soms het land pachten.
Maar waar zouden we die subsidies dan wel voor moeten gebruiken?
Ja, dan begint natuurlijk toch met de fundamentele vraag van ja, wat zijn nou de waarden van de landbouw? En de waarde van de landbouw is naast voedselproductie is natuurlijk ook zorgen, wat je al zei, voor natuur en landschap, dat kan. En nou, dan kan het zijn een beloning voor natuur en landschap, maar dan inderdaad met hele duidelijke prestaties. En mijn principe is dat je het publieke geld vooral moet gebruiken voor publieke diensten.
Landbouwsubsidies moet je, vindt Joost de Jong, inzetten om de natuur te helpen. Niet om de economische sector overeind te houden. Maar als we de inkomenssteun nu in één keer afschaffen, dan gaan waarschijnlijk veel boeren failliet.
Ja, als het in één klap gebeurt, ja, dan krijg je natuurlijk problemen. Dus je moet het toch wat langzamer afbouwen. En als er wat minder boeren komen, ja, dan krijg je natuurlijk toch ook soms de kans dat er effectievere bedrijven ontstaan.
Nog even terug naar boer Teun de Jong. Want hij vindt niet dat je de landbouw als zomaar een economische sector kunt zien.
Dat is een industriële redenatie. En dat gaat in landbouw niet op. Want het land blijft intact. Dan wordt het land overgenomen door anderen en dan gaat die productie voor. Dus dan blijf je. En dan is het maar net wie dat het langst volhoudt. Het wrange is dan dat de rijke consument hier in de westerse wereld, die zal dat kunnen overleven. Maar dan gaat het wel ten koste van het platteland en ook van de productie op langere termijn. Want je ziet, dat heb je ook in Oost-Europa kunnen zien, waar om een hele andere reden na de oorlog tot hele grote bedrijven is besloten in het communistische tijdperk, dat de productie toch achteruit gaat en op termijn is dan ook de consumenten verliezen. Dus het is voor mij een win-win dat niet alleen de boeren daar belang bij hebben, maar ook de consumenten.
Dus boeren willen blijven bestaan. Logisch. En dat willen ze het liefst doen door te kunnen leven van de prijzen die ze krijgen voor hun producten. Dus ook van wat wij betalen in de supermarkt. Misschien zal dat wat meer moeten worden. De criticus zegt, ja, die economische sector moet zich gewoon gaan herstellen en misschien moeten er wel wat boeren failliet gaan. Het gaat, zoals zo vaak en zeker bij subsidies, om de keiharde knikkers. En dat zijn er nogal wat. Elk jaar gaat er namelijk ongeveer 750 miljoen euro vanuit de EU, vanuit Brussel, naar de Nederlandse boeren. Even een rekensommetje, want ik wil nu wel eens weten wat er op het bonnetje staat van de boer aan het eind van het jaar. Boer Teun de Jong heeft bijvoorbeeld 80 hectare grond. En hij wordt natuurlijk per hectare betaald. Per hectare is de gemiddelde vergoeding €400. Nou, doe dat keer 80, dan kom je uit op een totaalbedrag van €32.000. Dat is dus een significant bedrag. En het wordt nog hoger als je een jonge boer bent. Vanuit de EU is namelijk besloten dat jonge boeren, tot 41 jaar, gestimuleerd moeten worden. Dus stel, ik ga boeren, ik ben nu 28 jaar, dan krijg ik over de periode van 5 jaar nog eens €45 aan subsidie extra. Dan kom ik uit op een totaalbedrag, als ik uitga van die 80 hectare, van €35.600. Maar mijn bonnetje wordt nog groter. Ik kan namelijk ook een duurzame investering doen ter waarde van €20.000 voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Als jonge boer krijg ik dan over de periode van 5 jaar bijna €200.000 aan subsidies. Dit is de regeling die tot 2021 sowieso nog in stand blijft. Daarna wordt er nieuw beleid vastgelegd voor een periode van 7 jaar. Maar dit is de periode waarin de wetsvoorstellen worden gedaan. En daarom ontstaat die discussie over die subsidies nu al. Er moet bijvoorbeeld geld af. En er wordt gekeken naar andere manieren om subsidies toe te kennen. Aan de Wageningen University and Research wordt onderzocht hoe dat beleid het beste ingevuld kan worden.
Ja, ik ben Anne van Doorn. Ik ben projectleider en onderzoekscoördinator bij Wageningen Environmental Research.
Dit is Anne van Doorn. In haar ogen zijn er twee belangrijke doelen van het landbouwbeleid.
Het terugdringen van klimaatverandering is een hele belangrijke. En de teruggang van biodiversiteit, wat misschien nog wel een ernstiger probleem is dan de klimaatopgave. Dat zijn zaken waar de landbouw een hele belangrijke speler in is. En waar goed beleid op nodig is vanuit Europa om die zaken de goede kant op te sturen.
Maar waar zijn die inkomenssubsidies dan voor nodig? Zouden we die niet gewoon kunnen afschaffen, zoals Joost de Jong graag ziet, om boeren vervolgens wel te betalen voor hoe ze met de natuur omgaan?
Dus zolang consumenten, maar ook ketenpartijen, de boeren nog steeds niet betalen voor dat duurzame gebruik van de grond, is er mijn inziens nog wel via betalingen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid iets extra's nodig om duurzaam om te gaan met onze landbouwgrond. Dus voor de voedselproductie nee. Maar om duurzaam om te gaan met ons land, met het landschap, met de biodiversiteit is het nog wel nodig.
Wij hebben de boeren dus nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. De boeren moeten blijven bestaan, in de ogen van Anne van Doorn. Maar de prijzen die de boeren voor hun producten krijgen zijn te laag. En dus zul je boeren moeten blijven ondersteunen om ook invloed te kunnen houden op de stand van het klimaat in Nederland. Het gaat in Nederland namelijk slecht met de biodiversiteit. De biodiversiteit zou je kunnen zien als de rijkdom van Nederland. De hoeveelheid insecten, diersoorten, de kwaliteit van de bodem, maar ook hoe ons land eruit ziet. En daar kunnen boeren een belangrijke bijdrage in leveren. Het heeft er alle schijn van dat de EU het gemeenschappelijk landbouwbeleid daarop zal richten in de toekomst.
En hun idee is om wel meer, lidstaten in ieder geval, meer de landen van Europa meer vrijheid te geven van, nou ja, hoe willen we ons landbouwbeleid nou groener krijgen? En lidstaten kunnen met plannen komen van, nou ja, zo willen we het doen en zo willen we boeren gaan betalen voor hun prestaties. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat weten we nog niet. Dat gaan we de komende jaren verder uitvogelen. Maar Nederland zet vooral erg in op betalingen voor die maatschappelijke prestaties. Dus als een boer zijn land zo beheert dat hij echt een positieve invloed heeft op dat klimaat, op het landschap, op de biodiversiteit, op de bodem, dan ontvangt hij zijn betaling.
En dat is ook wat minister Carola Schouten wil. In het programma 1-op-1 met Sven Kokkelman legt ze uit hoe het GLB er wat haar betreft voor Nederland uit moet zien vanaf 2021.
Meer subsidie voor hoogwaardige en innovatieve producten.
Dat is de inzet van Nederland in die discussie inderdaad in Europa. Dat we daar middelen veel meer op moeten gaan richten in plaats van op de bulk, zoals dat nu eigenlijk gebeurt.
Ja.
En tegelijkertijd ook zorgen dat we dus transparant maken waar dus in die keten van producent tot consument wat de verdiensten zijn. Zodat, en als daar ook marktmacht bijvoorbeeld is van bepaalde partijen, om die boer daar ook weerbaarder van te maken, dat ze meer kunnen samenwerken met elkaar. Ja. Om te zorgen dat ze daar ook een vuist tegen kunnen maken.
Dat laatste punt is voor boeren belangrijk. Het slotwoord is aan boer Teun de Jong.
Wij moeten in een ideale situatie de ondersteuning hieruit halen dat wij voor producten die anders eigenlijk gedumpt worden op de Europese markt, noem maar Oekraïense graan, dat die dus een importheffing moeten betalen om op Europese prijsniveau te komen. Dus dat is enerzijds. Anderzijds dat wij als boeren meer mogelijkheden krijgen om ons in de markt te verenigen.
Boer De Jong wil bescherming van de Europese landbouwmarkt en regelgeving waarmee boeren beter partij kunnen bieden tegen afnemers en supermarkten. Zodat de prijzen voor boerenproducten ook beter worden en er uiteindelijk minder inkomenssteun nodig is. De overheid wil daarnaast inzetten op verduurzaming van de landbouw. Maar het budget voor subsidies vanuit de EU zal na 2021 dalen. Daar ligt dus een grote uitdaging voor boer en overheid.
Dat zei Benjamin de Bruin.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Ja, 7:50. Kippenboeren kijken gespannen naar morgen. Dan verschijnt het rapport van de onderzoekscommissie Zorgdrager naar de fipronil-affaire. Fipronil is het verboden bloedluisbestrijdingsmiddel dat vorig jaar opdook in eieren. Het was gebruikt op kippenboerderijen. Een werkgroep van de sector zelf ging de commissie al voor. Vera Eysink van Omroep Gelderland volgt dat fipronil-dossier nauwgezet. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, de werkgroep heet Werkgroep Verbetering Zelfregulering Eierketen.
Klopt.
Wat was haar kritiek op de overheid?
Ja, de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen. En diegene is ook betrokken bij Taskforce Voedselvertrouwen. Dat is Bart-Jan Krauwel. Hij stelt dat eigenlijk de overheid niet leert van eerdere voedselschandalen. Hij keek naar het paardenvleesschandaal, dat is al een aantal jaren terug.
Paardenvlees werd verkocht als rundvlees.
Precies. En destijds werd informatie niet met de getroffen sector gedeeld. In dit geval dus de vleessector. En bij de fipronilcrisis gebeurt eigenlijk hetzelfde. De eiersector is niet geïnformeerd dat er fipronil werd gebruikt en dat dat in de keten terecht was gekomen. Terwijl natuurlijk we allemaal weten dat in 2016 er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het meldpunt een anonieme tip is binnengekomen met exact de melding dat er fipronil werd gebruikt in de eierketen. Maar de overheid gaat dan niet de sector informeren. Dat doen ze niet.
We kunnen even naar die voorzitter Krauwel luisteren.
Ik vind niet dat je kunt zeggen dat de overheid pas ingrijpt als, maar de overheid moet op het moment dat er een toezichthoudende instantie roept, er zijn risico's voor de volksgezondheid, dan moeten er bepaalde dingen meteen kunnen gebeuren. En niet wachten of die risico's nou groot zijn of minder groot zijn, want dat weet je niet op dat moment. Maar je gaat wel zeggen dat er risico's zijn. En denk, nou, neem dan adequate maatregelen. En niet pas achteraf zeggen, gelukkig zijn er in dit geval geen gewonden of doden gevallen.
Dan stelde jij overigens vorige week nog vast dat er ook nog een ander foutmiddel in het door Chickfriend gebruikte bestrijdingsmiddel zat, hè?
Klopt. Ze hadden een middeltje, DH16. Dat bestanddelen daarvan waren natuurlijk, etherische oliën. Maar ook dat staat niet geregistreerd als bestrijdingsmiddel. Dus ook dat mocht dan niet. Maar daarin werd dus stiekem, dat is het vermoeden, fipronil gestopt.
Ja. 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 Dierartsen hebben ook van zich laten horen. Je hebt ze gesproken. Wat zou er volgens hen moeten veranderen?
Nou, zij vinden sowieso dat deze hele crisis niet had moeten ontstaan. Want ze zeggen eigenlijk, als we terugkijken naar die crisis, dan was de mate van fipronil in die eieren, ja, hoeveel erin zat, dat was een miljardste deeltje. Het was niet te meten. Het was zo weinig.
Daarom werd er toen ook gezegd, je kan rustig de eieren eten, terwijl de norm wel was overschreden.
Maar ik denk dat iedereen nog weet, die toxicoloog van den Berg, verbonden aan de diergeneeskunde, die zei, nou, als je hele leven lang extreem veel eieren eet en dan de hoogste dosis fipronil erin, dan pas zou er eventueel iets kunnen gebeuren. En dan moet je ook nog in een categorie vallen gevallen van ouderen of kinderen.
Ja, dus maar die dierenartsen zeggen?
Maar de dierenartsen zeggen dus ook, het had voorkomen kunnen worden. Want er was een melding binnengekomen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er werd daar exact gemeld dat er fipronil in de keten terecht was gekomen. Daar hadden alarmbellen moeten gaan rinkelen. Want dat meldpunt staat in contact met Bureau. Dat is een onderzoeksbureau, onafhankelijk, wat ingeschakeld wordt door de NVWA. En die kijkt dan. Ja, die kijkt dan. Die maakt dan een risicoanalyse. En dat bureau dat had moeten analyseren dat als dat middeltje dan in de eierketen terecht was gekomen, dat het ook in de eieren kwam. En dat er dus mogelijk een risico was voor de volksgezondheid.
Ja.
Maar dat is niet gebeurd. En de overheid had dan de eiersector ook moeten waarschuwen dat er fipronil in omloop was.
Ja, overigens ging het toen wel om een anonieme tip, hè? Waarvan de Voedsel- en Warenautoriteit destijds heeft gezegd, ja, er komen hier zoveel tips binnen.
Klopt.
Kunnen niet naar elke anonieme tip meteen de alarmbellen af laten gaan.
Klopt, maar daarna volgde de Belgische overheid. En het verhaal is ook, dan gaan we even terug naar de start van de crisis. Zoals de consument dat ook gemerkt heeft, toen echt de eieren uit de schappen gingen. Mm. De pluimveebedrijven werden gesloten, dat was rond juni, juli. Toen kwam het allemaal naar buiten. Toen werd bekend dat dus fipronil in eieren terecht kwam. En toen ging Chickfriend gewoon nog door. Dus de Nederlandse voedsel-
en warenautoriteit, die hebben nog een paar maanden doorgewerkt eigenlijk.
Die hebben nog het gif doorgespoten. Ja. Verschillende bedrijven. Tot 10 augustus. Toen werden de medewerkers van Chickfriend pas opgepakt. En dierenartsen zeggen dan, dat had nooit moeten gebeuren. Dat is iets wat de overheid kan worden nagedragen. Want er had toen gegrepen moeten worden. Want er was Chickfriend gestopt en er was erger voorkomen.
En ik hoop dat daaruit komt dat de overheid toch toegeeft dat ze een rol hebben meegespeeld in dit hele probleem van de fipronil. En dat als zij eerder hadden gereageerd, dat dan de crisis eigenlijk niet eens ontstaan was.
Ja, hij zegt ook wat eruit komt. Hij bedoelt dan dus ook dat rapport morgen van de commissie Zorgdrager. Daar hoopt hij dat dit uitkomt.
Hij hoopt dat in het rapport ook echt zwart op wit komt te staan dat de overheid ook fout heeft gemaakt. Zoals die melding die gedaan is, die anonieme melding, is die risicoanalyse, is die wel goed uitgevoerd? Wat is daar niet goed gegaan? En waarom sluit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerst pluimveebedrijven, maar laat het bedrijf dat het gif rondspuit doorwerken?
Ja,
hij hoopt dat daar toch duidelijkheid over komt. En dat de commissie Zorgdrager daar ook kritisch heeft gekeken naar de rol van de overheid.
Maar wat zit daar dan het hiaat in de keten? Of zit er eigenlijk ook nog een gebrek aan controle binnen de eierbedrijven zelf?
Ja, dat hebben ze al erkend. Hè. De eiersector zelf heeft ook gezegd, wij hebben niet gecontroleerd op bloedluisbestrijding. Dat is een fout, dat gaan we nu wel doen.
Ja.
Ook de pluimveehouders hebben gezegd, goh, we zijn van goed vertrouwen geweest, Chickfriend hartcertificaten. We hebben dat middel ingezet. Misschien hadden we meer moeten doorvragen. Maar toch is de overheid ook aan zet. Want zij hebben ook gemist dat er iets verkeerd ging in die sector.
Ja.
Ze hadden ook kunnen ingrijpen en dat is ook niet gebeurd.
Dus de sector hoopt eigenlijk dat de Zorgdrager daar morgen op focust. Op die.
Ja, de pluimveehouders zijn, die volgen het ook kritisch. Die denken dat zij ook wel, dat er ook fouten zullen. Ja, dat er ook gewezen zal worden naar de boeren zelf. Dat ze ook fouten hebben begaan. Maar ze hopen ook dat de overheid echt erkent dat er fouten zijn gemaakt.
Dus morgen komt ook meteen een reactie van de overheid.
Zeker, ja. Er gaat een kamerbrief richting de Kamerleden. Dus daar zal de NVWA reageren en de ministeries. Dus het is afwachten. Belangrijk is om te zeggen dat de NVWA altijd zegt, ja, vanwege wet en regel delen wij geen informatie vooraf, want dan is er een strafrechtelijk onderzoek al gestart.
Dan moet je misschien de regelgeving veranderen.
En dat zegt ook de Bart Jan Kral, dat was ook bij die paardenvleesschandaal. Dat moet aangepakt. Pak die wet en regelgeving aan, zodat informatie bij een crisis eerder gedeeld wordt, zodat je het voorkomt.
Dank, Vera IJsink van Omroep Gelderland. En daar morgen en bij de NOS natuurlijk meer over dat rapport Zorgdrager dat dus morgen uitkomt over de fipronil-affaire. Deze uitzending kun je terugvinden op radio1.nl/reporterradio. En zometeen is er debat bij kwesties rond de stelling, arme mensen, moeten die eigenlijk wel huisdieren mogen houden? Goedenavond.
KRO en CRV.
NTO Radio 1.
Hoe is het om door Friesland heen te fietsen?
Ja, altijd leuk.
Welk stukje vinden jullie nou het mooiste?
Balk.
De vragen bij het nieuws.
Waarom wilt u dit nog eigenlijk?
Die vraag stelde mijn echtgenoot ook. Waar begin je aan? Ga piano spelen.
Stel, hier staat iemand gewapend voor de deur. Wat dan?
Doe mij niet open.
Weet u hoeveel geld u misloopt?
Dat is een moeilijke vraag. Wat is het antwoord?
Nee, en dat vind ik ook niet zo belangrijk.
De vraag is of de regering daarvoor wil betalen.
Ja, dat weet je nooit zeker, Lara.
Dat is wederom een hele goede vraag. We gaan
straks
voor de ijskast vandaag. Ja.
De vragen en de antwoorden.
En altijd je dus afvragen van, ja, is het nou echt gebeurd of is het toch gewoon bedacht?
Luister
NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1.
De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Winkelen, vakantie boeken, taxi. Slimme mensen doen alles online. Een hypotheek regel je ook online op hypotheek24.nl. Geen papierwinkel, nooit sluitingstijd en je bespaart al snel €2000. Hypotheek 24, hoe slimme mensen huizen kopen.
Ze zijn terug. Adele, Connie en Jasperina. De grote drie. Bekroond met een award voor beste musical. Van 11 tot en met 22 juli exclusief in het De La Mar Theater in Amsterdam. Met de mooiste liedjes van Nederlands grootste diva's. Kaarten via delamar.nl.
Ga nu naar hypotheek24.nl en bereken of jij je droomhuis kan kopen.
Met de compleet nieuwe AD-app swipe je eenvoudig door alles wat jou bezighoudt. Van nieuws, sport en entertainment, naar al het nieuws uit jouw regio. De leukste video's en series. En volg je met topics alles wat jou interesseert. De nieuwe AD-app. De meest complete nieuwsapp van Nederland. Download hem nu gratis.
Dit is Klaas. Je ziet het niet, maar hij staat me daar toch een partij te shinen. Zongebruind, getrimd snorretje en 10 blinkende zonnepaneeltjes op zijn dak. Iedereen kan nu even een paneeltje pakken voor een scherpe prijs. Kies een van de toppanelen op energiedirect.nl en zie meteen wat je bespaart. Energiedirect.nl. Lekker shinen!
Heeft een steen gevoel? Hebben takken een binnenwereld? Kan verf denken? De tentoonstelling Rusteloze Materie kijkt verder dan de menselijke aanwezigheid op aarde. Rusteloze Materie, nu te zien in het Cobra Museum Amstelveen.
NPO Radio 1.